Welkom bij de podcast van de aandeelhouder. Na het luisteren van deze podcast ben je direct op de hoogte van het belangrijkste beursnieuws van de week. Vandaag komen aan bod de VET, de beursgang van Instacart, Prosus, de Intel-transitie, Adyen, Just Eat Takeaway en Flixbus. Wil je in de toekomst direct op de hoogte zijn van al onze unieke content? Meld je dan nu aan voor de aandeelhouder premium en pak een voorsprong in beleggen. Goedemiddag en welkom bij deze podcast van de aandeelhouder. Vandaag bespreken wij het belangrijkste beursnieuws van deze week. En onder andere aan bod komen het rentebesluit van de VET, de beursgang van Instacart, de transitie van Intel waar we bij hebben stilgestaan. Kijk even naar het vallende mes Adyen. We kijken natuurlijk even terug op Just Eat Takeaway en naar de IPO van een nieuwe onderneming. Dat ga ik allemaal doen met mijn gewaardeerde collega Jordi Beuving. Jordi, welkom.
Ja, leuk om hier te zijn, Albert. The day after.
Ja, het is wel de day after, ja. The day after Just Eat Takeaway natuurlijk. Ja, want Just Eat heeft tot nu toe ons natuurlijk veel bezorgd, maar nog geen rendement.
Nee maar wel een goed interview, denk ik. Ik denk mijn complimenten echt voor het interview, zowel voor jou als Jitse. Ja. Ik denk heel goed, inhoudelijk sterk en een heleboel interessante passages.
Ja, en als jij, want jij staat er natuurlijk wat neutraler en wat minder gekleurd in dan dat ik het doe. Want ik heb natuurlijk er best wel een tijdje naast gezeten. Maar hoe komt het dan op jou over zo'n interview en de antwoorden? En heb jij een paar takeaways gepakt,
zeg maar? Key takeaways. Wat het meer een beetje is, ik heb vorige keer de kwartaalcijfers best wel goed bekeken. Normaal zit niet zo mijn aandeel waar ik heel diep in zit, maar vorige kwartaalcijfers wel. En bevestigt eigenlijk wel een beetje het gevoel wat ik toen had van het lijkt eigenlijk wel goed te gaan. Ondanks dat de koers natuurlijk iets heel anders doet vermoeden. Dat bevestigt wel een beetje dat interview bij mij, dat idee.
Ja, het lijkt eigenlijk best wel een hele hoge discrepantie inmiddels te zitten tussen eigenlijk de operationele gang van zaken en de progressie die ze maken versus de beurskoers. Want ik vond het eigenlijk gisteren het verhaal over natuurlijk de gewonnen rechtszaak in New York, waarbij ze werd gezegd van jullie hebben in ieder geval bewezen dat het unconstitutional is, de zogenaamde fee caps. Dat het eigenlijk een belangrijk signaal is, want dat opent de deur om te zeggen, joh, we geven geen schadeclaims, maar aan de andere kant moeten die fee caps er vanaf. Ja, dat was best wel belangrijk nieuws en dat werd gisteren ook bevestigd. En zelf wat mij ook heel erg opviel was eigenlijk dat in de UK en Ireland, UKI, zoals ik het noemde, dat eigenlijk gewoon schijnbaar snoeihard op weg is richting die 5% marge doelstelling. Ja, en dat alleen al zal 325 miljoen EBITDA kunnen zijn. Ja, en verder de hefboom, met als je dus je kosten op een gegeven moment vast hebt, de hefboom die er ook in die marge nog kan zitten bij groei, is sterk. En het is natuurlijk heel flauw om te zeggen, maar je hebt het idee dat ze de juiste dingen doen. Maar is in dit geval, heeft Jitse dat al heel vaak gezegd. Alleen ik vond het sterk overkomen, waarbij de kans op een eerder dan geplande positieve vrije kaststromer is. Dat er denk ik de outlook voor dit jaar behoudend is. Dat het met de gig-economie langzaam maar zeker de goede kant op gaat. Dus veel positieve punten. We zullen ook even denk ik nog de link naar dat interview hieronder zetten. Dus mocht u daarvan denken, dat vind ik leuk om te zien. Kijk er dan even naar. En wilt u in de toekomst direct al onze video's hebben? Klik dan even op de abonneerknop. Want dan heb je ze direct in je tijdslijn. En dan mis je dat in de toekomst ook niet meer. Maar ik denk wel even genoeg voor Just Eat Takeaway voor deze week. Want dat heeft onze week wel redelijk bezig gehouden.
Ja, zeker.
En met onze Nico die nog lichte bruine hadden we het druk, hè?
Ja, hij heeft het wel gezien, dus dat scheelt. Maar volgende week is Nico weer terug.
Hij staat met zijn braadwoest tussen de Duitsers natuurlijk. vast onderdeel van de rubriek is natuurlijk altijd... wat heeft je verbaasd deze week?
Ja, hier iets op kantoor. Okay. In de gemeenschappelijke ruimte bij ons staat altijd een hele grote schaal met mandarijnen. Ja. En die wordt eigenlijk altijd begin van de week wordt die natuurlijk bijgevuld. Ja. Alleen het viel ons eigenlijk al heel vaak op dat op een gegeven moment van dag 1 op dag 2 heel die schaal leeg is. Okay. Dat toch wel vallend is. Het is ook niet zo heel druk hier op kantoor. Maar er is dus iemand achtergekomen dat er schijnbaar een mandarijnendief is. Iemand die, ja, die zo slim is geweest om in één keer de hele lading mandarijnen in zijn eigen mini-koelkastje te leggen.
Ja.
Waardoor die mandarijnen weg zijn. Dus dat heeft mij wel verbaasd. Ik zou zeggen,
pak er twee.
Geef aan, hey, ik vind ze wel lekker. Leg er wel meer neer. Maar dat vond ik wel opvallend.
Ja, ik ben ook altijd wel gek op die mandarijntjes inderdaad.
En jij, heb jij verbaasd?
Ja, en kijk, meestal heb ik het natuurlijk over voetbal en de desastreuze ontwikkeling bij Ajax, waar ik vanavond trouwens weer naartoe ga om mezelf weer lekker te pijnigen. Maar ja, slechter kan het niet worden. Dus misschien valt het wel een keer mee, hè?
Ja.
Maar daar wil ik het niet over hebben. Maar wat mij verbaasd heeft, dat is een keer een beleggingsitem. En dat was eigenlijk dat de CEO van Prosus. Boem! En hij is weg.
Hij is helemaal klaar.
Dat is een soort, hoe noemen we het? Houdini-actie. En hij is weg. Ja. En dat is natuurlijk voor een bedrijf. Ja, er werken niet zo heel veel mensen. Hè, want er werken misschien 300 mensen. Alleen qua market cap is dit echt een groot bedrijf, hè? Dat is een beetje, wat is het? 100 miljard of zoiets?
Misschien wel meer, denk ik.
Ja, en dan in één keer, Bob van Dijk, CEO, verdient, 58 miljoen of zoiets per jaar. En een beetje verschil van inzicht. En we kunnen dan wel een transitie doen, maar hij is weg. Ja. En jij volgt er natuurlijk, je volgt Tencent natuurlijk goed, maar dit is eigenlijk Tencent.
Ja, voor drie kwart. Dus,
Nou, dat heeft mij verbaasd, maar hoe heb jij er nog iets?
Het is inderdaad heel opmerkelijk. Het is natuurlijk eerst, die week ervoor is natuurlijk die transactie van die cross-holding is eigenlijk afgerond. Heel veel verbazingen van mensen waarom die koers gehalveerd is, eigenlijk nou gewoon een formaliteit.
Ja.
En daarna op maandag opeens plots stopt ermee.
Ja.
Dus dat vond ik op zich ook wel een opvallende timing. Wat natuurlijk ook wel opmerkelijk is dat eigenlijk niet echt werd uitgelegd. Nou, wat speelde nou precies? Wat is nou precies de reden? Wat is de achterliggende gedachte? Ja. Ze waren er heel vaag over. Ze hebben al een call gehad schijnbaar om 11 uur. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb geen tijd gehad om die helemaal uit te pluizen. Ja. Maar dus een beetje apart verhaal wel.
Ja. Ja, en degene die verantwoordelijk was voor de investment portfolio is dan nu CEO geworden.
Ja, klopt. Ja. En ik had op Reuters gezien dat hij had gezegd, hij is niet tevreden met de huidige, met het huidige rendement.
Nee.
Dus ik had ook op de grap voor Twitter gezet van, dan is hij eigenlijk gewoon niet tevreden met de beurskoers van Tencent. Want het is 75% Tencent. Daar kan je zelf ook niet zo heel veel aan doen. Ja, je kan natuurlijk meer Tencent verkopen en daar iets anders mee doen. Maar ik denk dat we binnenkort wel iets meer komen te weten wat er nou precies niet helemaal lekker gaat. Hè?
Ja. En ze hebben natuurlijk ook grote belangen in de food delivery, in iFood. Delivery Hero hebben ze 30%. Ja, dat hij daar niet zo blij mee is, dat snap ik ook wel. Delivery Hero is hetzelfde koersontwikkeling als bij Just Eat Takeaway.
Ja.
Dus wat dat betreft.
Kijk alles in die venture cap hoek, zeg maar, de overige 25%. Ja, die doet het gewoon niet goed, omdat die waarderingen zijn gedaald. Ja. Heel veel natuurlijk ook nog niet winstgevend. Ze zijn er nu wel mee bezig om dat te verbeteren. Al het is gewoon een lastige markt.
Zou er beter een monoholding kunnen blijven?
Ik weet niet of Tencent het beter heeft gedaan dan die venture cap gedeelte, maar.
Ik sluit het niet uit.
Denk het wel. Ja. Denk het wel.
Ja. Dus, dat was de CEO van Prosus. We zijn natuurlijk beide geen macro-economen en we vragen ons ook altijd af, wat heb je er nou eigenlijk precies aan als je dat kunt voorspellen of wat dat voor nut heeft. Maar we hadden natuurlijk de Fed, die drukte even op de vraagtekens of haakjes, tijdelijke pauzeknop. Want er werd gezegd van we gaan de rente nu niet verhogen. En er waren er meer voor om wellicht in de toekomst nog een kwartje te doen. We zitten in ieder geval in de staat. Wat heb jij daar nog naar gekeken?
Ja, ik heb gisteravond, wel altijd Bloomberg aanstaan om het te volgen. Te kijken, los van wat je ervan vindt. Het is
lig je
wel
samen
gewoon
zo met je vriendin op de bank en dan ga je samen Bloomberg TV kijken.
Nee, ik heb het gewoon zelf aan en ik ben allerlei dingen aan het doen. Maar ik hoor het natuurlijk wel en ik zie het. En als de persconferentie begint, dan ga ik even goed zitten.
Ja.
En inderdaad, tijdelijke pauzes zijn gewoon heel voorzichtig. En ze zeggen eigenlijk, ze zijn gewoon bang dat ze of te snel op de rem trappen.
Ja.
Of dat ze te snel doorgaan met nog meer verhogen. Ja. Is op zich natuurlijk ook wel logisch. Hè? Ik bedoel, het effect van die renteverhogingen, die moeten ook nog volledig gaan doorwerken. Ja. Je wil niet te snel, ze zijn heel snel al gegaan. Je wil niet te snel nog te veel. Je wil ook niet te snel stoppen. Want het kan natuurlijk ook dat je weer te vroeg bezig gaat. Wat wel opvallend is en waar de markt volgens mij wel op reageerde, is dat de verwachting is dat er nu veel later een renteverlaging zal gaan plaatsvinden dan de markt aanvankelijk had ingeschat.
En ja, er was al wat hoop dat dat misschien wel eind volgend jaar zou zijn.
Ja, er was al wat hoop dat dat relatief vroeg zou gaan gebeuren. Ja. Nou, daar lijkt de Fed nu toch wel even te zeggen van, hey, dat zou ik niet te snel oprekenen. Ja. Dus het is,
dus misschien moeten we de tekst die we eerst hadden, van dat we alle centrale banken zeiden, dat was standaard als de tekst, lower for longer. Die kunnen we nu vervangen.
Die kunnen we nu na.
Higher for longer.
Ja, higher for longer. precies. Dat is een beetje het, het verhaal. Maar het idee is gewoon, de Fed is op dit moment gewoon voorzichtig. Ze zijn terughoudend. En wat wel leuk is om te vertellen nog, is dat de Fed is natuurlijk data-driven. Hè. Ze doen ons op basis van data, de economie, inflatie, werkloosheidscijfers. Maar wat er nou is, is dat in Amerika is er voor de, ik denk duizendste keer, angst van een shutdown van de overheid. Maar dat betekent dus dat de Fed geen data meer aangeleverd krijgt als dat lang is. Want die zijn verantwoordelijk voor die data.
Ja.
Dus er is nou een beetje angst dat de volgende keer dat er gewoon geen data is. En dat de Fed daar moet zeggen van, we hebben geen data. Dus we wachten gewoon even, want we weten niet over wat. Vond ik op zich wel opmerkelijk.
Want dat schuldenplafond, eerlijk gezegd, je leest altijd het schuldenplafond en dan denk je, het zal wel. Want wat jij zegt, de duizendste keer.
Ja.
Maar wanneer is de volgende, weet je dat?
Toevallig, durf het niet te zeggen. Alleen, er is gewoon angst dat het binnenkort weer gebeurt. Nou, de volgende meeting van de Fed is natuurlijk weer over, ergens in november volgens mij.
Ja.
De angst is een beetje dat het dan geen data misschien is. Ja, dan kan je ook geen goede beslissing maken. Dus dat de Fed dan alvast zegt, van, dan wachten we gewoon even een maand. Dus dat is wel, vond ik wel opvallend.
Ja. Het is natuurlijk niet om doem te denken, maar natuurlijk wel echt deze. We gaan er nu allemaal natuurlijk vanuit. Als je nou hebt over black swans, dan is het natuurlijk een black swan dat het plafond een keer niet omhoog gaat.
Dat het niet. Ja, dat zou niemand zien aankomen,
nee,
denk ik.
Nee. Dus, want ik heb altijd zoiets van, wat een black swan. Dan denk je over nadenken van, maar een black swan is eigenlijk een event wat niemand ziet aankomen, maar wat enorme impact kan hebben op financiële markten. Dit ziet in principe natuurlijk nooit iemand aankomen.
Nee. Het is natuurlijk eigenlijk voor niemand is zo'n situatie ideaal. Het is altijd een beetje politieke speelbal natuurlijk in Amerika. Meestal komt het niet zo ver. Meestal is het niet altijd. Je weet het niet.
Wijze woorden, joh.
Ja, zeker.
Meestal is niet altijd. Die noteren we.
Ja.
Wellicht. Hadden we soms ook wel eens over natuurlijk dat als de rente dan langer hoog blijft en dat dan tech-aandelen een beetje, dat mensen zeggen, de toekomstige winsten naar nu verdisconteren, dus dat dan altijd wat meer klapjes krijgt op de beurs en zulke soort fases. En nu hebben we natuurlijk de chippers die het eigenlijk de laatste tijd slecht doen. Heb jij dan het idee, heeft het iets met de rente te maken of is er toch wel echt iets anders aan de hand bij de chippers op dit moment?
Ja, met rente, kijk, in de kern klopt dat. Hè? En je zag dat gisteren ook. Hè? Die rente die loopt op en je ziet eigenlijk de Nasdaq meteen de hardste klap krijgen. De tech-aandelen, de groeiaandelen. Kijk, in principe voor de echte groeiaandelen, waar een heleboel van de winst nog in de toekomst ligt, zeg ik, logisch die correlatie.
Ja, zal een beetje zitten.
Dat zie je echt ook wel gewoon gebeuren. Alleen met die chipsector zijn er gewoon zoveel andere dingen die ook meespelen. Je moet ook niet vergeten, ze hebben het fantastisch gedaan dit jaar.
Ja.
Semiconductor index doet plus 40% dit jaar. Dat er dan een keer een aantal dagen aan koerswinst inlevert, is volgens mij ook niet heel gek. Plus is ook gewoon wat onzekerheid over dat herstel in die sector. Is gewoon cyclisch, klaar. Dat speelt ook gewoon mee.
Ja, want dat niet dat ik het ken, want ik denk bij het woord VAT, VET, denk ik aan Value Added Tax. Maar het,
BTW.
Maar het is ook een bedrijf in Zwitserland wat een toeleverancier is in de semiconductor-industrie. En die gaven deze week aan, want dat stond in de nieuwswires, die geven aan dat ze dus de arbeidstijdsverkorting willen verlengen voor hun personeel, omdat ze eigenlijk nog niet echt herstel zien. Nu is het een klein, misschien niet heel relevant bedrijf, maar het is misschien wel een signaaltje weer dat het, TSMC had jij het ook nog over deze week of vorige week. Mm-hmm. Dat je toch wel weer wat schuivingen ziet, of niet?
Ja, er is op dit moment gewoon onzekerheid van wanneer is het exacte moment van herstel in die chipsector. Dat zegt eigenlijk iedereen. ASML, CEO was vorige keer bij de cijfers ook redelijk voorzichtig met dat herstel. Het idee is een beetje eind dit jaar, misschien begin volgend jaar. Maar dat exacte moment is natuurlijk lastig.
Ja.
Dat VAT, ik heb even ingelezen. Ik ben ook geen expert van het bedrijf zelf. Maar schijnbaar maken ze een soort valves, kleppen. En die worden gebruikt in de clean rooms van chipfabrikanten.
Ja.
Dat is echt hun specialisme. Ja, in principe gaat dat natuurlijk die markt mee met gewoon de markt van chipmachines en de markt van chipfabrieken.
Ja.
Dat herstel is nou gewoon, dat punt is een beetje onzeker wanneer dat precies gaat doorzetten.
Ja. Ja, dus weer wat uitstel. Dus dat kan ook wel weer betekenen natuurlijk dat het weer wat langer gaat duren voordat de herstel echt inzet. Alleen er was natuurlijk heel veel hoop voor de H2. Dus misschien wordt het wel weer 1 of 2 kwartaaltjes later.
Ja, en het is ook, ik had ook gezien van dit is niet de eerste keer dat ze dat doen met dat tijdelijk. Ze hebben volgens mij 2018, 2019 hebben ze het ook een keer gedaan. Ja. Ze blijven ook gewoon investeren voor de lange termijn. Hè? Dus ze gaan gewoon nieuwe capaciteit opzetten. Ze gaan nieuwe fabrieken openzetten. In principe is het verhaal gewoon lange termijn. Ja. Okay.
Eigenlijk maakt ook niemand zich zorgen over de industrie. Alleen het meer over de timing. Ik had straks ook nog onze tech-expert van ProBeleggen, dan Mark Langeveld. En die zei ook van, joh, als je een horizon hebt van een aantal jaren, ja, kun je bij wijze van spreken prima beestje kopen.
Ja. Ja, kijk wat het is. Je hebt natuurlijk het cyclische effect in de industrie. En dat is gewoon heel duidelijk in de chipindustrie. Is dat zo? Maar je hebt ook de seculaire groei, gewoon vanwege technologie.
Ja.
Ja, dat stopt niet. Je weet niet hoe snel dat gaat.
Nee.
Je weet niet wanneer de volgende stap is, zeg maar. Dat kan 2 jaar zijn, dat kan 4 jaar zijn, dat kan langer duren. Maar ja, dat stopt niet. Dus dat is iets wat wel meespeelt nu.
Ja.
En zeker met AI en allerlei techtrends zit dat toch echt wel in een versnelling de komende tijd. Ja.
Nou, is volgende week wat dat betreft ook wel een leuk datapunt natuurlijk. Want ASM International komt met een beleggersdag.
Ja.
Dus die kunnen dan ook weer wat... in ieder geval zullen ze waarschijnlijk ook wel zeggen wat over de huidige stand van zaken. Maar dat zal ook voornamelijk over de lange termijn gaan.
Ja, ze hebben al 2 kwartalen op rij nou gezegd van Q4 moeten we de eerste orde zien vanwege de transitie naar Gate All Around.
Ja.
Voor de pilots daarvan. Ja, kijk, als ze daar iets positiefs over zeggen, zeggen ze daar negatiefs over, kan het natuurlijk negatief zijn.
Ja.
Ik ben heel benieuwd, maar dat gaan we zeker volgen en komen we op terug.
Ja, nou, dat is een goed datapuntje volgende week. En dan wilde ik nog even terugkijken op de beursgang van Arm. Als je daar aan mee had gedaan, was je dan arm of rijk geworden?
Ja, dan was je nu, zijn we op hetzelfde punt als dat je naar de beurs bent gegaan volgens mij. Het liep heel hard op, maar nu staat het weer volgens mij hetzelfde koers als de openingskoers.
51 staat het weer, althans toen we net keken. Dus, want wat jij als man die deze semis allemaal volgde, zijn je nou in zo'n arm, want je kunt weer instappen op de beurskoers.
Mm-hmm.
Is dat iets voor je?
Nou, wat het is, kijk, Arm heeft in principe een heel interessant businessmodel. Ze hebben eigenlijk gewoon een monopolie op de smartphone-markt voor processors. Ze hebben ooit een keer een soort basisarchitectuur uitgevonden, wat een standaard is in de industrie. 95% van de smartphones wereldwijd is op basis van die Arm-structuur. Dus een hele sterke marktpositie, sterk bedrijf.
Ja.
Hele hoge marges, 96% bruto marge. Want het enige wat ze eigenlijk doen is licenties en royalties ontvangen. Ze produceren eigenlijk helemaal niks. Het is gewoon de R&D-center van de chipindustrie, wordt wel eens gezegd.
Ja.
Alleen wat het is, wat is de motivatie nou eigenlijk van deze beursgang? Hè? Kijk, SoftBank heeft het ooit gekocht voor 32 miljard. Wou het daarna verkopen aan Nvidia voor 40 miljard in 2020? Mm-hmm. Dat mocht niet. Nou, waar mocht dat niet? Omdat in die sector is natuurlijk anti-monopoly, antitrust is natuurlijk gewoon politiek een heel lastig iets. Ja, mijn inziens is het gewoon onmogelijk om dat Arm in één keer aan een andere speler in de sector te verkopen. Dat SoftBank wilde vanaf. Het zit met het Vision Fund. Enorme verliezen ook op andere holdings die ze hebben. Ja, ze brengen nu 10% naar de beurs. Ja, voor SoftBank ideale exitstrategie. Ja. Dat is volgens mij het verhaal.
Er blijft, zoals we dat zo mooi noemen, een enorme overhang.
Ja, kijk, het is nou 10%. Ik neem niet weg dat SoftBank van die andere 90% ook een behoorlijk deeltje nog wil gaan verkopen. Het aandeel is echt behoorlijk stevig gewaardeerd. Je betaalt van 100, 120 keer de winst.
Ja, is meer dan voor Nvidia.
Is meer dan voor Nvidia. Kijk, ze hebben een hoge bruto marge. Dus in principe kan het heel snel gaan als ze groeien.
Ja.
Alleen, er zijn echt hele grote zorgen of dat wel realistisch is.
Ja, omdat het heel veel mobile is.
Ja, heel veel is mobile. Nou, afgelopen, volgens mij 10 jaar, hebben ze ongeveer 50% omzetgroei laten zien.
Ja.
Alleen met name aan het begin van die periode veel meer dan meer recent. Vanwege die transitie naar smartphone. Dus het is aan het afzwakken, om het zo te zeggen. Zelf roepen ze nou AI, 20% groei. Ja, ik vraag me echt af of dat realistisch is.
Ja.
En er zijn nog een aantal andere zaken. 25% Arm China, waar ze geen zicht op hebben. Late betalingen. Steeds meer competitie, want een heleboel bedrijven zijn ook gewoon een beetje klaar met dat monopolie van Arm. Dus je ziet al NXP, Infineon, die beginnen met alternatieven. Open source. Ik blijf er vanaf.
Ja, nou, duidelijk. We hebben het wel heel veel over semiconductors, maar dat is natuurlijk ook omdat het gewoon heel veel op de beurs daarover gaat. Want je had ook nog een hele mooie video gemaakt over Intel.
Mm-hmm.
En want Intel is natuurlijk een beetje, eigenlijk heel lang de loser geweest in de industrie. Ja. Want alles ging briljant. En Intel ging alleen maar omlaag.
Ja.
Nu vanaf de bodem een procentje of 40 erbij. Ze investeren als een malle.
Mm-hmm.
In het kort, jouw video, we zullen een link hier even onder zetten. Volgens mensen de hele 20 minuten willen
de
kijken.
Hele uitzending.
Maar jij wil altijd graag veel vertellen. Maar in het kort, wat triggert jou nu om naar Intel te kijken?
Het sluit eigenlijk heel goed aan op ARM. Want de reden waarom Intel eigenlijk het zo slecht heeft gedaan, is omdat ze eigenlijk de complete transitie naar mobile gemist hebben. Intel maakt CPU's, processors, zitten in je laptop, in je desktop. Nou, die PC-markt was natuurlijk zeker 10, 20 jaar geleden was dat de enige markt. Er was nog geen mobile markt, om zo te zeggen. En de CEO destijds die dacht niet dat het mobile zo hard zou kunnen gaan. En Intel heeft met dat mobile gewoon complete boot gemist. Steeds meer concurrentie. Nvidia, AMD voor met name de GPU's, voor de grafische kaarten. En Intel ziet dat zelf ook in. 2021 is een nieuwe CEO aangesteld. Pat Gelsinger, man met ervaring. En aan hem de taak om Intel weer op de been te krijgen. Nou, hoe willen ze dat gaan doen? Het idee is om een heel nieuw model op te zetten. En dat is eigenlijk om te gaan concurreren met TSMC. Dat is een project wat enorme uitdaging is. Kost miljarden. Chipfabrieken willen ze nou wereldwijd overal als paddenstoel uit de grond laten schieten.
Want jij zegt miljarden, maar voor mij hebben we het niet eens nog over meer dan tientallen miljarden.
Ja,
dat is echt bizar.
En chipfabriek is 10, 15, 20 miljard. Nou,
ik weet niet meer, maar dat was ook echt een huge bedrag wat dat ding zou moeten kosten.
Ja, en het is Duitsland, het is in Amerika een aantal. Ze zijn elders ook aan het kijken, deels met subsidie natuurlijk. Ja, het is een hele uitdaging, maar ik denk wel dat het een interessante propositie is. Omdat voor een heleboel partijen, kijk, de grootste klanten van TSMC, dat zijn Amerikaanse bedrijven.
Ja.
Apple, AMD, Nvidia, Qualcomm. Het is in principe heel wenselijk voor hun om, al is het maar om te diversifiëren, om een Amerikaanse partij erbij te hebben, los van TSMC.
En je blijft altijd met het China-verhaal en Taiwan blijf je natuurlijk zitten.
Blijf je meezitten.
En je wil minder globalisatie hebben. Ik zeg niet deglobalisatie, maar minder
reshoring. Reshoring, steeds meer op eigen bodem. Ja. Kijk, die chipsector is gewoon strategisch enorm cruciaal.
Ja.
Dus alle pijlen zijn in principe opgericht om dat onder eigen vleugels weer te doen. Neem niet weg dat dit echt gewoon enorm veel geld kost. De vraag is ook nog maar, gaan ze genoeg klanten vinden?
Ja.
Want die capaciteit moet in principe vol.
Ja.
Het is enorm kapitaal intensief. Er is natuurlijk ook een heleboel kritiek. Gaan ze dat wel allemaal voor elkaar krijgen?
Ja.
Het is ook zo, kijk, die omzet daaruit komt waarschijnlijk ook pas 2024, 2025, 2026, 2027. Want dat is allemaal nog maar net begonnen.
Ja.
Het is een heel leuk project om te volgen. Je ziet wel de laatste tijd momentum wat draaien.
Ja, nou, dat is, en het is natuurlijk nog relatief heel goedkoop, omdat het het nadeel van de twijfel, ondanks de bounce, hebben ze nu nog. Nee. Hey,
er is nog een andere beursgang geweest, Albert. Is dat iets voor jou? Winkelwagentje? Of?
Ach, wat. Jezus, die had je ingestudeerd, denk ik. Hè?
Ja, die hebben we van tevoren gevonden.
Instacart, de beursgang. Ja, Amerikaanse beursgang, gewaardeerd op ongeveer 10 miljard. Ook een heel klein percentage, maar naar de beurs gebracht. Het bezorgen eigenlijk van boodschappen. Ik keek naar die de bruto transactiewaarde die zij dan doen. En dan zie ik staan dat ze dan, daar komt een omzet uit. En dat ze dan 4 keer de omzet handelen. En dan denk ik, je bent 10 miljard, dan heb je een DoorDash, wat ook boodschappen bezorgt. Dat is 30 miljard. We hebben natuurlijk ook onze vrienden van Just Eat TKW met Grubhub. En dan denk ik, er wordt hier heel stevig betaald voor deze beursgang. Ik in mijn portfolio ben ik al een beetje oververtegenwoordigd in bedrijven die wat bezorgen.
Ja.
Dus het is eigenlijk, even plat gezegd, het is helemaal niks voor mij.
Nee.
Het enige wat ik hoop is dat die lui denken, we staan op de beurs, we bieden 2 miljard voor Grubhub.
En je weet waar IPO voor staat, hè?
Ja, dat weet ik.
It's probably overpriced.
Ja,
dat zie je toch wel.
Maar we hadden er laatst ook eentje, dat was natuurlijk, zeiden we, misschien is dit wel een Ibno.
It's probably not overpriced.
Ach ja, zo houden we elkaar bezig natuurlijk. Nee, mijn Instacart, het is ook een heel competitief veld.
Ja.
Dus de vraag is, ga je daar echt structureel hoge marges en winst halen? Ja. Dus niet voor mij in ieder geval.
Hey, ik zag vandaag een persbericht van een ander bedrijf dat ook al een aantal jaar na een IPO aan het kijken is. En jij hebt het over lage marges. Dat is denk ik een prima bruggetje naar Flixbus.
ik zag het. Want ik zie het wel eens natuurlijk. Dat is gewoon dat je voor 2 tientjes in de bus kunt stappen. Weet ik veel, 5 tientjes naar Berlijn of naar Parijs. En weet ik wel. Europees. Ik weet niet hoe ver ze gaan zo door Europa.
Het is echt van stad naar stad. Ik heb het nooit gebruikt. Ik heb het wel een keer gezien en gekeken. Je kan bij wijze van spreken van Amsterdam naar Berlijn met de bus. En dan betaal je naar een paar tientjes, zeg maar.
Ja.
En zo kan je naar Rome. Zo kan je eigenlijk door Europa overal naartoe. Ze zijn ook bezig in Griekenland, Turkije, zag ik. Dus eigenlijk bijna heel Europa wel.
Ja, en... moet je wel allemaal bussen kopen natuurlijk. Dus het kost best wel wat investeringen.
Kost best wat.
En het kost geen bal om erin te zitten. Dus kun je er wat mee verdienen?
Aangepaste EBITDA-marge was 3%.
3%.
Ze mikken nou op mid...
4?
Mid single digit. Nou, dat weet 5. Jij beter dan ik. Dat is 5.
Maar je kunt het ook zo zeggen. Dat is bijna verdubbeling.
Dat is bijna verdubbeling. Ja, misschien zelfs 6. Dus dan is het nog beter. Maar wat het verhaal dus is... ze hebben 50% omzetgroei laten zien. Ja. Het eerste half jaar. Dan denken natuurlijk nu is wel een geschikt moment om dan naar de beurs te gaan. Want het gaat nu fantastisch.
Zit er schuld in?
Geen idee. Want het persbericht zelf is heel mager natuurlijk. Staat niet op de beurs. Het is een beetje lastig doorgronden. Maar
hij is wel een keer een Europese IPO natuurlijk. Want daar hebben we er niet zo heel veel van. Want het is een Duits bedrijf toch?
Ja, volgens mij is het Duits. Maar het is in handen van een andere partij.
Is het dan ook... Flixbus of is het Flixbus?
Flixbus. Nee, het is wel Flixbus volgens mij.
Oké, gaat zien. Maar enig idee is dit een miljardenbedrijf of honderden miljoenen bedrijven?
Volgens mij heb ik mijn hoofd 340 miljoen.
Oké, dat is nog klein dus.
Ja, het is niet heel, heel groot, maar...
En dan is nog iets heel anders. Daar zit je denk ik niet echt heel erg in. Maar we hebben natuurlijk hier voor veel Belgische luisteraars tegenwoordig. En dat is natuurlijk bij Exmar. Dat is een overname van Saverex. En die hebben nu 3,84% van de aandelen binnengehaald. Dus niet eigenlijk genoeg om het definitief van de beurs te trekken. Maar dat was wel een heel bijzonder bericht in één keer. Omdat er moest nog een dividend worden uitgekeerd. Bruto dividend van 1 euro. En nu heeft Saverex een brief gestuurd dat hij daar een interim dividend van 4,40 euro bovenop wil knallen. Dus voor de snelle rekenaar, dat is dus 5,40 euro in totaal. Nou, nu ronden we dat even af dat het ongeveer 50% van de totale biedprijs is van 11,10 euro. Ja, er is al wat gedoe daar in België met de toezichthouder. Dat het bedrijf wel geprobeerd een brieven had gestuurd naar aandeelhouders en zo. En ja, nu heb je voor de mensen die zich niet hebben aangemeld. Ja, die krijgen waarschijnlijk over de dividend ook nog met de roerende voorheffing van 30% te maken. Ja, dat is nogal wat. Alleen ik zag dat de koers die ging hierop omhoog.
Oké.
Ja, dan denk ik, nou... Stel je hebt ze niet aangemeld. Misschien als je de dividend als dat dan. Want als je 85% van de stem hebt en je stemt zelf voor.
Ja, dan heb je een behoorlijk.
Maar het is wel een intrigerend verhaal. Want iedereen hoopt heel lang op een hoger bod. Ik krijg toch wel sterk het idee dat. Sprook je de prullenbak in?
Ik wil niet. Kijk, het is natuurlijk altijd heel lastig als je met zo'n groot aandeelhouder zit. Kijk, om daarvan te winnen, zeg maar, is natuurlijk best wel een opgave. Wat mij trouwens wel, want ik zit er niet heel diep in, Exma, maar wat mij wel verbazen, zeg maar. Ze hadden schijnbaar een brief gestuurd naar aandeelhouders in het begin van.
De onderneming.
De onderneming. Je kan je aanmelden. Maar het was eigenlijk niet van je kan je aanmelden, het is meer van meld je aan. Want anders dan ben je dom bezig, zeg maar.
Ja.
Een aantal weken later volgde dus een excuusbrief, een soort rectificatie.
Ja.
Dat is ook al een beetje dat je denkt
dat
van.
Het wordt gewoon samengespand door de even. Kan ik niet bewijzen, maar door de groot aandeelhouder en de raad van bestuur. Ja, hij
even dat er veel wordt aangemeld.
Stuurde die mensen even een brief. En zo geschieden.
Ja.
Dus er wordt wel een Van een afstandje, er wordt een bijzonder spelletje gespeeld.
Doet me een beetje denken aan BNS.
BNS? Hoe noemen we die, intern altijd?
Ja, iets met de stier, de beurs die omhoog gaat.
Nee, de bullshitgroep.
Ja, nee, daarom.
Ja, dus ja, dat is ook een doodse stilte na de poging ooit. Ze handelt fors onder wat destijds geïnsinueerd werd als de mogelijke overnameprijs. Hadden we nog ander Belgisch nieuws, waar best wel wat regelmatig door Nico ook over gesproken is. Dus willen we nog even benoemen. Dat is dat UCB. Was een medicijn wat goedgekeurd moet worden door de FDA. En dat is zou eerst voor juni. Ja, zou voor juni zijn. Nou, het had de hele wereld zich volgeladen met koolopties die de prullenbak in konden. Want er kwam niks. Toen zou het vermoedelijk Q3 zijn, het derde kwartaal. Nou, dat kan ook. De prullenbak in. En dan hebben we nog over dat het nu geen nieuwe tijdslijn is. Dus ja, nu weten we het niet. Dus dat is wel een bijzondere. Alleen het positieve was wel, er was een productiefaciliteit goedgekeurd in België door de FDA. En dat was ook nog wel een hete aaneisen. Dus de koers heeft het eigenlijk best goed gedaan met €86. Alleen ja, op dit moment echt een zogenaamde waiting game. En dus dat moeten we zien hoe dat gaat lopen. Maar wel goed om even kort te benoemen als belangrijk nieuws deze week. Ja, niet heel erg leuk nieuws, maar wel iets wat we wel moeten noemen. Dat is dat het bedrijf Adyen lijkt bijna ging ooit naar de beurs op 200 nog wat. Opende binnen no time stond het op 4500. Heeft op 2800 gestaan. Nou, we hebben laatst de waarschuwing gehad. Het was geen waarschuwing, want ze hadden geen outlook. Want ze hadden geen outlook, dus dan kun je ook geen waarschuwing hebben. Alleen, aandeel blijft maar kelderen, dag na dag onderaan in het lijstje. Dan hebben we natuurlijk de bekende vallende messen. Zit jij ook niet met verbazing te kijken?
Ja, ik durf toch nog niemand het aan om iets te doen. Belegsdag, ik denk dat iedereen daarop wacht. Wat is er nou? Hè? Wat gaat het worden?
Ja.
Wel heel veel gelezen, een aantal analistenrapporten. En het is ook wel lastig, hè, die betalingsmarkt. Je moet er echt heel diep in zitten, wil je daar volgens mij goed kunnen inschatten. Nou, hoe zit dat precies met die concurrentie en noem maar op. Dat is denk ik echt wel een dagtaak. Alleen de koers, ja, spreekt volgens mij boekdelen. Niemand wil zich er aan branden, zeker Amerika niet, zo te zien.
Ja, nou, dat is ook een beetje trend voor mij. Alles wel wat even slechte cijfers heeft, dat blijft maar in elkaar geramd worden. En hier ook. Ja, inmiddels zit je voor mij onder de 20 miljard market cap. Ja, ze stikken zelf in de cash. Dus ik ben wel benieuwd, want die betaalmarkt, want weet je, die rapporten die je allemaal had gevonden, hebben we allemaal doorgelezen natuurlijk. Want die markt is extreem gefragmenteerd nog steeds. Ja. Aan de ene kant heel concurrerend en aan de andere kant extreem gefragmenteerd. Dus er is heel veel ruimte om de kleine spelers eruit te duwen en die markt, nou, zeg maar, door de grote jongens te verdelen. Ja. Dus wat dat betreft zou je denken, nou, ze kunnen nog makkelijk meerdere keren over de kop qua groei. Alleen de angst voor commoditisatie, niet alleen in Amerika, maar in Europa, is er ook. En dat kunnen ze eigenlijk alleen weer leggen. Ja, ze hebben een beleggersdag, maar echt weer leggen kunnen ze natuurlijk alleen maar met cijfers.
Het jammer is dat het één keer per half jaar is. Dus je moet ook heel lang wachten voordat je weer een keer weet voor hoe staan ze er nou eigenlijk voor.
Ja,
verklaart ook wel waarom een koers zo hard beweegt natuurlijk. Kijk, als je elk kwartaal een nieuwe update hebt, lijkt me dat iets minder.
UBS die zei zelf van dat de groei in de H2 fors nog verder gaat terugzakken ten opzichte van H1. Dus dat moet ook allemaal nog even verwerkt worden. Jordi, dat brengt ons alweer aan het eind van deze podcast. Ietsje korter dan normaal, maar we hebben natuurlijk ook de speciale podcast van Just Eat Takeaway. Volgende week in dit theater hebben we een opname van For Farmers, de CEO, komt in de studio. Heb je vragen, stel die dan onder deze video. We zouden het superleuk vinden als u de abonneerknop wil aanklikken, want we maken deze video's natuurlijk ook allemaal om gewoon een groot publiek te kunnen bereiken. Dus dat zou ons een groot plezier doen. Ik dank u hartelijk voor het luisteren en voor het kijken. En tot de volgende keer.